Goedenavond en welkom bij het programma In de Plaatkast van het programma. En ik, Pieter Tinberg, iedere week duik in de plaatkast van een bekende en of interessante Amsterdammer. Of gewoon iemand die uit Rotterdam komt en in Utrecht heeft gewoond. Maar wel iemand die in Amsterdam werkt. Deze week niemand minder dan filosoof, universitair docent en coördinator van het Publishing Lab, Mirjam Ruijs. Iemand die, mag je rustig zeggen, in haar persoon filosofie, de moderne communicatiemiddelen en de literatuur met elkaar verbindt. Met die verbintenis won ze dit jaar nog de Jan Handel prijs met haar essay over liefde en moderne communicatie en mag dus sinds oktober 4 maanden zich verdiepen in het boeken op het net. Ze is een lezer, zoveel mag ook duidelijk zijn, en schermt ook graag met schrijvers waar de meeste mensen, ik in ieder geval, nog nooit van gehoord hebben, denk ik. Iemand die ons veel kan vertellen, inderdaad, en inderdaad echt een groot lezer is, dat blijkt ook uit alles als je in haar verdiept. Een groot plezier hier in de studio te mogen ontvangen. Mirjam Ruijs, van harte welkom.
Dankjewel.
We gaan straks uitgebreid praten over inderdaad je passies. Maar is muziek er trouwens ook één van, toch?
Ja, zeker.
Goed zo. Dus we gaan ook je passies laten horen op een andere manier. Wat heb je inderdaad, volgens mij zag ik op Twitter dat je het moeilijk vond om te kiezen of iets dergelijks. Of in ieder geval,
Ja, natuurlijk is het moeilijk te kiezen. Zeker, als je heel erg houdt van muziek en heel veel verschillende muziek luistert, wat ik wel doe.
Ja.
Je moet op de een of andere manier een criterium voor jezelf gaan vaststellen. Weet je wel, wordt het de muziek die dan heel erg belangrijk voor je is geweest in je hele leven, maar dan kom je toch al snel misschien bij de
minder. Dan heb je inderdaad zomergasten nodig voor 3 uur.
Ja, en dan, ik wil ook niet soort van de voor de hand liggende muziek kiezen. Zo ben ik dan ook wel weer. Dus uiteindelijk heb ik bedacht, ik heb gekozen voor nummers waarvan de oudste volgens mij 4 jaar oud is. Dus ze zijn allemaal relatief nieuw.
Ja.
En 3 ervan zijn zelfs nummers die Maar die ik wel zo in de afgelopen maanden veel heb geluisterd.
Oh, ja, ja.
Ja, dus dat heb ik uiteindelijk bedacht. En toen was het best makkelijk.
Oh ja, je had gewoon een vrij strikt criterium voor jezelf.
Ja.
Dat kwam het eigenlijk op neer.
Ja, ja.
Oh ja, en dus eigenlijk is tijd voor jou de grootste criterium geweest.
Ja, want ik moet zeggen, ik luister ook vooral heel veel nieuwe muziek. Ik vind het leuk om van die lijsten bij te houden waarin dan steeds allemaal nieuwe nummertjes worden geplemd. En een beetje de vage underground dingen ontdekken en zo. Daar hou ik dan heel erg van.
Oké, wordt het vrolijk of wordt het treurig of wordt het melancholisch of dat soort dingen bij elkaar?
Het wordt volgens mij vooral hard, de meeste, denk ik, voor de gemiddelde.
Jullie kunnen niet wegdromen qua de muziek, begrijp ik al. Waar gaan we mee beginnen dan?
Ja, we gaan beginnen met toch wel misschien mijn favoriete band van de laatste jaren. En dat komt vooral ook doordat ik ze een paar keer live heb gezien. En dat was echt ontzettend fantastisch. Helemaal uit je dak gaan. Spierpijn in mijn nek zelfs, de volgende dag, van het mee hoppen met mijn, met mijn hoofd.
Ja?
Dus
jij zit vooral te dansen met je hoofd, begrijp ik.
Nou, daar gaat het nog wel. Ja, vooral dan toch je hoofd, ja.
Ja,
om ook te kunnen kijken en dansen tegelijk. Dan,
ja, oké, geef.
En dat is de Theosis.
Is dat de bovenste thuis?
Ja.
Oké. En u luistert naar de podcast van ben je niet gewoon leuk filosofen? Dat vind ik altijd zo mooi klinken. Of ben je dat, voel je daar niet helemaal lekker bij?
Nee, daar voel ik me niet helemaal lekker bij.
Publicist is altijd preciezer, geloof ik.
Voel ik me ook niet heel lekker
waar
bij.
Waar voel je lekker bij, Mirjam Ruijs?
Ja, dat is een hele goede vraag. Eigenlijk
van alles wat er?
Van alles wat, inderdaad. Maar dan heb ik nog liever schrijver in plaats van publicist. Want publicist klinkt in mijn oren een beetje alsof je het voor het geld doet of zo. Hoewel ik ook wel weet dat het niet zo is. En denker is wat minder hoogdravend, vind ik, dan filosoof. Maar ik heb filosofie gestudeerd, dus ja het mag.
En misschien ga ik nu ontzettend betrapt worden, maar je hebt geen boek geschreven in de zin van dat je een roman hebt geschreven of zo, dat soort dingen.
Nee.
Nee, dus wat mijn indruk was, is dat je vooral een verzamelaar bent waar het schrijven betreft.
Oh, wat bedoel je daarmee?
Nou, dat wat ik gezien heb, en nogmaals, ik heb je niet al maanden bestudeerd, is dat ook over je vader, ben je ook een soort verzamelaar van je vader geweest. Dat is iets van 11 jaar geleden. En ook de blogs die je schrijft gaat altijd over dingen die je gevonden hebt en waar je dan iets over kwijt wil.
Ja, dat vind ik eigenlijk wel mooi uitgedrukt, ja. Ja. Maar ik denk ook dat dat voor mij in ieder geval de meest vruchtbare manier is om ergens toe te komen. Is niet beginnen in het niets of zo, maar om voor te bouwen op wat andere mensen al hebben gedaan. En dan hoop ik toch wel dat ik daar dan af en toe een soort van oorspronkelijke gedachte aan toe weet te voegen. En ik hoop ook wel dat daar dan ooit een boek uitkomt. Ik bedoel, ik schrijf nu al zo lang en zoveel. En ik wil niet weten hoeveel duizenden woorden liggen. Er liggen op mijn hard drive, zeg maar.
Nou, want even inderdaad voor de goede orde. Je hebt 2 boeken waar jouw naam echt onder staat, toch? Of zijn het er nog meer? Of heb ik er een paar gemist?
Ja, maar wat bedoel je met waar jouw naam echt...
Nee, als ik aan jou schrijf, hoeveel boeken heb je geschreven? Wat is dan je antwoord?
Nul.
Ook gewoon echt nul. Nou, je vader was toch wel een soort boek.
Dat dan, ja, maar dat heb ik niet geschreven.
Want je hebt het verzameld, toch?
Je hebt het over die...
Dat is 2003 hebben we het over, een tijdje geleden.
Een verzamelbundel met poëzievertalingen die mijn vader dan heeft gemaakt, inderdaad. Hij is overleden in 2004. En,
dat is nou, kort nadat je het gemaakt had, trouwens, toevallig, of niet?
Voor.
Oh,
ja,
ervoor.
Ja, want het,
dat had met elkaar te maken.
Dat had zeker met elkaar te maken, want hij is eigenlijk... overleden, nou ja, midden in zijn werk, om maar zo te noemen. 56, 57.
Zo oud was
hij
toen?
Ziek. Oh ja. En ja, dus hij was eigenlijk nog...
Vrij jong overleden?
Ja. En bezig met van alles en nog wat. En hij heeft mij een pak papier gegeven en daar heb ik dat boek van gemaakt.
Oh, hij zei echt tegen jouw dochter, lief, maak het af.
Ja, ja. Eigenlijk wel, ja.
Oké,
Wel een mooi verhaal, toch? En
ja,
een mooi boek
absoluut.
Is het geworden.
Ik ben niet voor niets een seconde stil. Ik zat ook te denken, is daarmee... Want jouw vader was dus vertaler, begrijp ik?
Ja.
Vertaler uit het Deens toevallig? Of,
ook uit het Deens, maar vooral uit het Pools.
Oh ja, uit het Pools?
Ja. Ja.
Kan jij ook Pools toevallig?
Dus dat, nee, ik kan wel een beetje Deens, maar ja. Ik kan geen Pools.
Oh, je kan ook maar een beetje Deens, want je bent half Deens, maar je bent wel Nederlands opgevoed, begrijp ik.
Ja, ik heb tot mijn 4e in Denemarken gewoond. Ja. Dus Deens is wel mijn moedertaal, mijn eerstgeleerde taal. En dat zit wel allemaal ergens in mijn hersenen verstopt. En ik lees wel boeken in het Deens.
Ja.
En ik kan wel een biertje bestellen in het Deens. Maar ja...
Een goed gesprek over een filosoof?
Nee, dan zou ik daar toch wel weer een paar maanden moeten zitten. Maar ik denk wel dat het wel dan snel terug zou kunnen komen.
Ja, hoe dan ook, we waren inderdaad... Dus eigenlijk heb je toen in 2004 heb je gewoon in opdracht van je vader, of op verzoek van je vader, een boek gewoon afgemaakt.
Ja, ja, ja. Ja.
En nou,
ik heb de inleiding ervoor geschreven, maar ik zou absoluut niet willen zeggen dat ik dat boek heb geschreven.
Nee, want er is daarna nog een boek gekomen waar je bij, dat zit iets minder precies in mijn hoofd, maar waarbij je ook een soort verzameling met een andere iemand hebt gemaakt, toch?
Dan bedoel je waarschijnlijk wat ik bij het Instituut voor Netwerkcultuur heb gedaan. Ja, daar werk ik in het dagelijks leven. En dat zijn inderdaad ook, dat zijn 2 essaybundels, maar dan onder redactie van mezelf. En de ene met Geert Lovink en de andere met René Keunig. Waarin essays zijn verzameld van allemaal interessante mensen die schrijven over, in het ene geval, social media en in het andere geval zoekmachines.
Ja.
Maar dan dat heb ook, ik dan zelf ook niet geschreven.
Nee, dus ben je inderdaad... In dat geval ben je gewoon wel degelijk verzamelaar, toch een beetje?
Of ja, dan, ja, dus eigenlijk de boeken waar mijn naam op staat, die heb ik niet geschreven. En van alles wat ik wel heb geschreven, dat staat niet in een boek. Dus, ja.
Nee, dat kan je gewoon op je website vinden en de Groene Amsterdammer.
Ja, precies.
Waar nog meer inderdaad dat we dat hoofdstuk gewoon voor verandering aan het begin hebben gezegd. Waar ben je allemaal in te lezen inderdaad? Voor de mensen die nieuwsgierig willen gaan worden.
Af en toe in de Groene Amsterdammer, de Gids, veel online, Atheneum.nl. Ik heb heel lang voor Eat Weekly geschreven, ook wel Harthoofd. Nou,
alle verschillende dingen. Ja. Nou ja, en je hebt dus inderdaad, begrijp ik uit alles wat je zegt, ook een stille droom dat op een gegeven moment dat echte boek er moet komen. Waarbij je echt helemaal denkt, dit boek is Miriam Rush. Punt.
Nou ja, dat klinkt wel weer heel erg alsof mijn leven mislukt zou zijn.
Nee,
als
nee,
niet
nee,
is.
Nee. Maar iedereen mag dromen hebben, toch? En nou, je bent geen 70, dus je hebt nog tijd zat om dat te verwezenlijken.
ja, nou, natuurlijk droom ik daar wel van. En ik heb ook wel goede hoop dat dat werkelijkheid gaat worden.
Op hoeveel pagina's zit jou? Nul. Op hoeveel concrete ideeën zit je wel al heel veel, geloof
ik? Nou ja, ik heb natuurlijk al heel veel materiaal, wat je ook inderdaad allemaal op mijn website en in al die bladen en zo kunt vinden. Dus
maar dat is nog geen boek.
Eigenlijk moet ik mijn eigen materiaal gaan verzamelen.
En daar een eenheid van smeren.
En dan, ja, dan heb ik wederom een boek bij elkaar verzameld. Alleen heb ik het dan wel allemaal geschreven.
Oké, nou, ik geef de aankondiging dat we proberen deze uitzending natuurlijk een beetje de rode lijn in dat nog niet bestaande boek te krijgen om het te ontdekken. maar laten we nu weer even weer muziek doen. Dus je hebt 6 nummers meegenomen. Wat gaan we nu doen?
Je mag, ik moet even kijken hoor. Het tweede nummer, dat is Gun Has No Trigger van Dirty Projectors.
Wil je die nu doen? Of,
ja, ik heb deze volgorde uitgekozen. Prima. Stick to your principles. En dit is een wat minder hard nummer, maar een ontzettend...
harde titel. Gun Has No Trigger.
Een heel hard nummer textueel gezien. En ik krijg hier echt de rillingen van. Ik vind het fantastisch, maar ik vind het ook bijna eng of zo.
Die mag je even uitleggen. Krijg je rillingen van de melodie of van inderdaad van de tekst?
De combinatie eigenlijk van de tekst en het vrij... vriendelijke liedje waar dan toch allemaal een soort van enge tonen in zitten. Ja, ik vind het geweldig.
En u luistert naar de plaatkast van... Mirjam Rasje.
Ja.
dat is toch altijd, dekt toch altijd sowieso de lading. We gingen inderdaad het boek verzamelen van wat Mirjam Rasje voor boek uiteindelijk maakt met al haar artikelen. Nee, want waarom ik je inderdaad wel uit dacht van die moet ik hebben, is dat ik de indruk kreeg uit wat ik zo snel even toen zag, dat jij wel heel erg veel bezig bent met hoe werken de moderne media, of niet zozeer de moderne media, maar de moderne communicatiegremia. En ook waar je nu dan 4 maanden een project, althans projectmatig, hoe noem je dat? Production Lab. Dat valt er ook eigenlijk onder. Boeken lezen op een niet gebruikelijke manier, zou ik maar zeggen.
Ja, eigenlijk. Ik werk bij het Instituut voor Netwerkcultuur aan de Hogeschool van Amsterdam. En ja. We doen daar allemaal projecten die te maken hebben eigenlijk met moderne media, chemia, hoe je het noemt.
Ja, hoe noemen jullie het zelf trouwens? Hebben jullie daar een woord voor?
Ja, digitale media zeg ik altijd maar.
Ja.
Dus internet, social media, het online zoeken. Maar ook veel met digitale publicaties en e-books en dat soort toestanden. Dat vind ik bijzonder interessant. Want volgens mij... er is natuurlijk van alles aan de hand in de toestand van de wereld. Maar iets wat echt heel erg...
We hebben er niet over Syrië en de vluchtelingen.
Nee, precies.
Mensen, maar niettemin heel wezenlijk.
Wat denk ik ons leven in de afgelopen 20 jaar heet het dan officieel. Maar ik denk in de afgelopen 10 jaar heel erg heeft veranderd.
Want inderdaad, wij zijn een beetje van dezelfde leeftijd hebben we ontdekt. Toen wij 10 waren, was het fenomeen gewoon boek. En gewoon lezen op papier een vanzelfsprekendheid, als heb ik jou daar.
Ja, nou ja, voor mij is dat nog steeds een vanzelfsprekendheid.
Ja, want
maar daar is wel iets bijgekomen.
Op jouw videofilmpje zien we ook een volgevulde boekenkast. Die is van jou, neem ik aan. Althans, ik ging ook even snel kijken welke boeken heeft ze dan allemaal gelezen. Maar kortom, jij bent nog steeds inderdaad een boekenverslinder, toch?
Ja, maar ik lees tegenwoordig ook boeken op mijn smartphone. En het gaat natuurlijk niet alleen maar om de boeken. Het gaat erom dat ons hele leven nu zo'n beetje gemedieerd wordt op de een of andere manier door die digitale media. En dat gaat, eigenlijk is die overgang is zo een soort van vloeiend gegaan, dat we er volgens mij heel vaak niet echt meer stil bij staan. En dat vind ik heel interessant. En dan wil ik weten, wat betekent dat dan? En wat voor achterliggende systemen zitten daarin of structuren? En hoe word je daardoor gestuurd? En we gebruiken het allemaal. Maar ik bedoel, ik ook hoor. Als ik wakker word, eerst wat ik doe, Nou, als ik wakker word, komt dat door mijn smartphone, zit mijn wekker op. Ja. En als ik naar bed ga, het laatste wat ik doe is mijn smartphone wegleggen. En daartussendoor, ik werk alleen maar, mijn werk is een beetje alleen maar e-mailen, denk ik wel eens.
Dus, ja, is dat serieus trouwens zo een beetje, ik bedoel, je geeft ook college toch? Of je begeleidt leerlingen?
Ja, dat is waar. Maar met die moet je dus ook allemaal gaan zitten e-mailen.
Ja.
En je moet een PowerPoint maken. Nou, als je erop gaat letten, is het echt extreem, zeg maar, hoezeer ons leven in die media vervat zitten tegenwoordig.
Schrijf je nog wel eens wat op in je leven?
Nou, ik heb hier een mooi klein papieren boekje. Ja. Waar ik daarnet bij het avondeten allemaal dingen in heb opgeschreven.
Nou, in hoeverre inderdaad, want je hebt inderdaad ook filosofie gestudeerd. In hoeverre heeft ons leven rijker, armer of gewoon simpelweg anders gemaakt? Want nou, je hebt ook een essay, gaat een beetje over feit dat al niet. Je essay waarmee je de Jan Handelprijs hebt gewonnen. Ja. Dat ging een beetje over feit dat mogelijk onze liefdesleven niet. Op een bepaalde manier, althans, hoe kom je tot de liefde, een beetje armer heeft gemaakt. Kreeg ik een beetje de indruk
uit. Dat je interpretatie? Want dat was op zich niet wat mijn intentie dat er uit zou moeten spreken. Dus dat vind ik interessant. Nee, ik zou namelijk niet zeggen dat het armer of rijker is. Overigens, als ik tussen die twee moet kiezen, dan is het, zou ik zeggen, rijker. Want ik ben, wat ik ook heb geprobeerd te zeggen in dat essay, in ieder geval, dat heb jij er niet uitgehaald.
Nee.
Is dat er zoveel manieren bij zijn gekomen om mensen te leren kennen, om kennis tot je te nemen, om allemaal dingen te lezen die je anders nooit had gevonden, om vriendschappen op te doen en weet ik veel wat allemaal. Ik vind dat een enorme rijkdom. Maar we kunnen natuurlijk, moeten niet het kritisch oogpunt verliezen daarbij. Dus vooral anders, zou ik dan zeggen. En aan de andere kant, vind jij jezelf echt anders dan toen? Dat is ook wel. Uiteindelijk gaat het nog steeds om de liefde. En gaat het om hoe we erover nadenken wie we zelf zijn. En gaat het erom hoe je met je vrienden communiceert. Daar ging het vroeger ook allemaal om. Alleen nu heb je andere middelen. Maar die middelen zijn in één keer zo ontzettend al overheersend geworden.
De manier waarop wij nu contact hebben is natuurlijk toch anders. Naast het feit dat je nu interviewt en hiervoor je alleen maar vroeg voor de uitzending. Maar toch is anders omdat we bij elkaar zijn dan als we dit al chattend zouden doen. Dit gesprek. En het feit dat mensen nu onze stem horen maakt ook al anders dan dat ze dit gesprek wellicht zouden ze dan niks aanvinden. Uitgelezen zouden zien op internet, zou ik maar zeggen. Het is toch. De fysieke aanwezigheid is anders. Maar
ja, dat is waar. Maar dan gaat het nog steeds over twee mensen die wat van elkaar willen weten over een soort onderwerp dat te maken heeft met wat het is om een mens te zijn. En ik ben het er helemaal mee eens dat zeg maar, hoe je dan dat met elkaar doet, dat is echt veranderd. En dat levert ook iets anders op.
Ja.
Maar dat is niet per se slechter of beter of.
Nou, ben jij inderdaad heel erg bezig met dat na te gaan wel degelijk in jouw werk- en denkwereld, zou ik maar zeggen.
Je bedoelt of het slechter of beter is?
Of überhaupt een analyse ervan te maken. Misschien ben je daar juist op voorhand niet oordelend mee bezig, maar wel na te gaan om te kijken in hoeverre het de wereld veranderd heeft bijvoorbeeld.
Ja, nou daar ben ik wel. Want ik vind het zo interessant dat volgens mij heel veel mensen herkennen dat er heel veel veranderd is. En dat dan maar aannemen en er verder niet bij stilstaan. Je moet ook niet overal bij gaan stilstaan, want dan word je ook gek. Maar ik zie het wel als dat, dat is deel van mijn werk en van mijn interesse en waar ik goed in ben. Is
waar
daar
ook
dan
boek
wel
uiteindelijk misschien voor een deel over gaat?
Ja, zeker. Ja, waar moet ik het anders over hebben?
Jij bent Mirjam Rasje. Ik kan niet zo diep in jouw hart kruipen om te weten waar je het anders over zou moeten hebben.
Nee, maar om daar juist wel bij stil te staan en te proberen te achterhalen. Dat heb ik in dat essay ook geprobeerd om te laten zien wat er gebeurt. Door daar verhalen over te vertellen wat ik heb meegemaakt met die mannen met wie ik dan via de telefoon van alles.
Je beleefde en het werd uiteindelijk niks gelukt, toch?
Althans. Nee, het werd. Maar dat doet er niet toe. Ik bedoel,
jullie gingen telefoonseks hebben, geloof ik, steeds was, toch?
Nou ja, dat is wel grappig dat iedereen dat ervan maakt. Terwijl ik nou echt expliciet dat woord niet gebruikte. Maar ja, dat komt op neer. Ja. Misschien.
Stond het woord er niet eens in?
Nee, volgens mij niet. Maar het kan ook zijn dat ik dat...
Hoe dan ook, jullie hadden gewoon een intense relatie, maar niet fysiek in elkaars aanwezigheid, puur via...
Ja, ja. Nou ja, en wat ik ook daar probeer te laten zien door dus terug te grijpen op bijvoorbeeld Louis Couperus en wat hij schrijft over de telefoon. Dan hebben we het over...
1900.
Of half eeuw later ongeveer, maar ja.
Wacht even, Louis Couperus is toch van...
van Eline Veren.
Ja, maar die is toch van 18 zoveel bedoel je?
Ja, zo 1870,
1880. Nee, nou, we gaan het even googlen, straks komen we op terug. Maar goed, maar verder. Louis Couperus, daar had je het over. Haagse schrijver.
Mensen die schrijven daar al super lang over.
Dus, wat bedoel je, waar schrijven ze als, over de afstand bedoel je?
Ja, en wat voor rol die technologie daarin speelt. Alleen toen was het een vaste telefoonlijn die nieuw werd geïntroduceerd. En nu is het een andere technologie. Maar het is niet iets wat nu opeens ons dan tot totaal andere mensen maakt.
Maar dan zeg je eigenlijk enerzijds van alles veranderd. Aan de andere kant is de analyse ervan al 1887, 1888 is het geschreven.
Heel goed.
Dankzij de moderne, dankzij digitale onzin weten we dat dan heel snel. Maar dus in zekere zin is het gesprek al honderden jaren bijna hetzelfde. Ook voor een deel erover. Dat is een beetje wat je nu suggereert.
Mensen hebben het er al zo lang over. Maar de inhoud of de technologie zelf, die verandert natuurlijk. Of die evolueert. En het is interessant om te zien wat dan hetzelfde blijft. En wat verandert. En wanneer kun je dan echt zeggen dat we andere mensen zijn geworden? Nou, nu nog niet, denk ik.
Nee, oké. Nou, zullen we even verder met muziek inderdaad. Wat gaan we nu kijken? Gaan we straks kijken of we inderdaad nu geen andere mensen zijn geworden?
Oké.
Jij bent niet veranderd door de afgelopen 20 jaar daarmee.
Ja, ik ben de helft van mijn leven ouder geworden.
Nee,
jij
bent wel veranderd, maar niet ongetwijfeld. Ik bedoel, ik heb je vandaag voor het eerst ontmoet, maar ik geloof meteen dat je veranderd bent. Maar de digitale media en alles wat bij je samenhangt, heeft jouw leven op een bepaalde manier ook weer niet veranderd, zou ik maar zeggen. We gaan er straks op door.
Misschien ga ik toch een kleine wijziging in.
Prima.
Dus doe maar nummertje 5.
Ja.
En dat is, ik weet even niet hoe die heet, want dat is een taal die ik dan weer niet spreek.
Amortetje Dor, zie ik staan.
Precies, en dat is van Fumacha Preta.
Ja, welke taal is dit?
Fantastische.
Portugees gewoon, Spaans.
Het is een, ik heb het net nog opgezocht, een Amsterdams Portugees Venezolaanse band. Nou, super cool. En ik vind het fantastisch. Zeker ook omdat het dus in een andere taal is. En ik ben altijd erg voor dat we niet alleen maar alles in het Engels moeten doen.
Hier. En hoe heet het nummer? Oh ja. Amortetje Dor. In Portugees, ja. En u luistert naar de platenkast van schrijfsters, noem ik je gewoon weer lekker. Mirjam Rush, die ook nog half Deens is, maar je bent half Deens geloof ik.
Ja, klopt. Mijn moeder komt uit Denemarken.
Heb jij een gevoel bij Denemarken of zeg je, mijn moeder komt er vandaan? Maar...
Nou, ik ben er zelf geboren, ik heb 4 jaar gewoond, dus ik heb daar zeker wel een gevoel bij.
We pakken gewoon even op omdat ik het wel leuk vind om dat soort dingen erbij te pakken. Wat is het Deense gevoel van Mirjam Ruijs?
Jeetje, dat is moeilijk.
Nou ja, word jij blij van het woord? Ik bedoel, zoals Nederlanders blij schijnen te worden van poffertjes en kroketten. Word jij blij van Rul in de Vleu? En omdat ik keelpijn heb, kan ik het beter uitspreken dan ik geen keelpijn heb.
Ja, want je moet sowieso gewoon de helft van de letters niet uitspreken. Dat,
ja, en je moet keelpijn hebben dat woord.
Daar word ik niet per se blij van. Maar ik heb wel mijn etenswaren die ik met heel veel liefde uit Denemarken haal. Ja, ja, ja.
Oké, nou eentje. Daarna gaan we weer gewoon een gesprek hebben hoor. Wat is echt lekker Deens?
Haribo snoep.
Oh, wat. Oh ja.
Maar dat kun je hier ook gewoon krijgen.
Ja, dat kan je hier ook gewoon krijgen.
Okay, ja, maar nou oké. Okay. Zeg maar traditioneel Deens kerstdiner, dat is vind ik ook wel.
Ja. Nee, want jij bent ooit. Oké, tot zover. Denemarken. Jij bent ooit filosofie gaan studeren.
Ja, ik ben eerst literatuurwetenschap gaan studeren.
Ja, want ik krijg ook het idee dat je. Dat je heel erg zegt van mensen gaan. Vind je het fijn om het lezen in aan zich gewoon uit te dragen ook?
Ja, ja, ik ben zelf zo'n enorme lezer. En er wordt toch wel iets minder gelezen, denk ik, in de zin van boeken. Ik denk dat door de smartphone en internet en zo, er juist heel veel wordt gelezen. Alleen andere dingen. Mensen die, zoals ik trouwens, een paar uur per dag door hun Twitterfeed scrollen, die zijn ook aan het lezen, zullen we maar zeggen.
Ja, maar laten wij ons als voorbeeld nemen. Laten we voor het gemak vanuit gaan dat we in dat opzicht hetzelfde zijn. Gewoon om het gesprek makkelijker te maken. Dan zouden wij toch misschien 20 jaar geleden die tijd genomen hebben om een echt boek te lezen. Of ben ik dan gek? Ja, er is nog steeds heel veel echte boeken, maar toch.
Nou, en daarom ben ik dus wel een propagandist van boeken lezen. Maar dat begint misschien gewoon met inhoudelijk goede stukken lezen. Wat ik bij mijn studenten bijvoorbeeld ook probeer te doen. Ik geef ethiek in de minor filosofie aan de hogeschool. En ik ga niet van die studenten verwachten dat ze allemaal filosofische werken van A tot Z kunnen doorspitten. Maar wat doe
nou,
dus vroeger echt...
verwacht je dat toch ook van studenten? Waarom zou je dat niet meer mogen verwachten?
Nou, omdat ze een minor filosofie doen en niet een hele opleiding daarin. Okay. En omdat dus de tijden zijn veranderd. En ik denk dat als je dat gaat voorschotelen, ja, dan op het eind hebben ze dan niks. En je moet ze dus een beetje warm laten draaien. En dat doe je door gewoon hele toffe, overzichtelijke stukken aan te bieden. Dus daar doe ik dan altijd heel erg mijn best voor. En ik vraag ook altijd van...
Maar dan suggereer je toch een soort van dat iedereen door de tijd bijna luier is geworden in het lezen.
Ja, maar dat is denk ik toch ook wel zo, ja. Ja, ja.
Dat is een beetje van mij mag je heel terug zijn deze uitzending, hoor. Maar dat... Nou ja, ik bedoel, aan de andere kant, als ik naar mezelf kijk, ik bedoel, ik heb bewondering voor al die mensen die inderdaad Eline Veren of Stille Kracht. Eline Veren ben ik ooit in begonnen. Ik vond het een ramp omdat het vertraging ging natuurlijk.
Ja.
Althans, jij hebt het neem ik aan allemaal goed gelezen, hè?
Ik heb
Eline al die 19e eeuwers ben je gewoon volledig door, heb je door kunnen worstelen.
Ja, het was niet doorworstelen. Ik ben dol op 19e eeuwse romans. Dostojevski is een van mijn favorieten. Ik vind dat... Maar ja, je gaat niet vanuit het niks, of vanuit het niks, maar vanuit ineens Dostojevski Misdaad en Straf lezen. Nee. Er zit iets tussen. En dat tussenstuk, dat verdwijnt een beetje in bijvoorbeeld in het onderwijs of weet ik veel wat. En dan kom je dus niet uit bij toch echt transformerende leeservaringen kunnen dat zijn. Daar ben ik van overtuigd. En ja, ik ga niet tegen studenten zeggen van... jullie moeten nu een heel boek van Kant gaan lezen. En waarom kunnen jullie dat niet? En doe toch normaal.
Nee.
Ik probeer ze te verleiden door bijvoorbeeld... Ze moeten maar één heel boek lezen. En dat is van Michael Sandel. Best wel een bekende filosoof.
Ja.
Van Harvard. Maar die schrijft... Heel toegankelijk, met heel veel voorbeelden, grappig. Hij legt op YouTube uit hoe het zit. Nou, dat vinden ze geweldig. En dan hebben ze dus aan het einde van het vak toch een heel boek gelezen. Plus allemaal andere artikelen erbij. En misschien dat ze dan, ja, dat het begin is van iets.
Nou ja, wat ik me afvraag aan de hand van wat jij schetst. Is of toch niet langzaamaan dan een soort van... ik bedoel, sowieso iedereen die ooit een boek heeft uitgegeven... kan ook op een gegeven moment gewoon verdwijnen in de geschiedenis, zal ik maar zeggen.
Mm.
Maar toch op een bepaalde manier van lezen verdwijnt. Ik bedoel, jij behoort nog tot een heel klein select groepje... dat in staat is om Dostojevski misdaad en straf. Nee, is dat te pessimistisch?
Ik denk dat... Misschien minder mensen relatief gezien zich wagen aan dat soort leesprojecten. Maar dat verdwijnt niet. Ik maak me dan eerder zorgen over meer kritische houding die verdwijnt. En die twee hebben misschien wel met elkaar te maken. Maar...
Dat mag je even uitleggen, beide. Welke kritische houding en in welk opzicht hebben ze met elkaar te maken?
Nou, als je zeg maar niet gewend bent om gewoon de diepte in te gaan op een bepaald onderwerp, dan, nou, dat is, er wordt veel gesproken van op het internet is alles vluchtig en oppervlakkig. Ben ik het niet mee eens, want er zijn heel veel hele toffe, inhoudelijke, goede stukken te vinden.
Ja.
Maar eigenlijk, als je echt iets van een onderwerp wil weten, moet je 5 van die stukken lezen. En dat is volgens mij iets wat, wat nog maar heel weinig gebeurt. En dan vervolgens jezelf... Stel je wil iets weten over, goh, wat is nou eigenlijk het probleem van privacy op Facebook? Nou, dan ga je daar wat stukken over lezen. En vervolgens moet je daar je eigen mening over vormen. Die kunnen onderbouwen met argumenten. Maar weet je wel, dan zijn we echt al in diepe regionen. En ik ben er vooral pessimistisch over dat mensen daar niet meer komen. En
welke fase stoppen ze dan gemiddeld? Het is allemaal chargeren. En gemiddeld spreken, ja, en zo. Ik bedoel,
enorm.
Maar dat hoort altijd in zo'n gesprek. Ontkom je niet aan. Stoppen ze dan eigenlijk nadat ze 1 artikel hebben gelezen? Dat ze, oh, dat klinkt inderdaad klaar. Moet je zo een beetje zien dat dat toch te veel gebeurt?
Ja, en... weet je wel, je moet al, dat zeg ik ook altijd tegen mijn studenten. Je moet altijd vragen van, maar waarom is dat zo? Waarom denk je dat dat zo is? En wat betekent dat woord dan? Waar heb je het dan over als je het hebt over privacy? En waar begint het eigenlijk mee dat je je zorgen maakt over privacy op Facebook? En je zit er gewoon op. En ga maar na, wat doe je daar dan? En waarom doe je dat? Ja, omdat je vrienden er ook zitten. Nou, waarom moet je daar zitten als je vrienden er zitten? Zijn het dan wel vrienden? Als ze alleen maar je vrienden zijn, weet je wel? Allemaal vragen die je kunt stellen. Maar dat is natuurlijk een beetje confronterend ook misschien. En dan denk ik van, nou, dan lezen we liever misschien een kritisch artikel wat al bevestigt wat onze eigen kritiek is. Maar ja, het mooiste is als het gebeurt dat je eigen kritiek vervolgens onderuit wordt gehaald.
Ja, maar... Nee.
Je kijkt me echt aan. Van,
nee, ik zit na te gaan in hoeverre dat een modern gegeven is of gewoon... Ook weer, wat ik prima een gegeven. Ik wil, jij, althans als je het nu beschrijft, klinkt ook als gewoon een intellectuele, perfect wat mij betreft, basishouding die altijd goed is.
Ja, daar heb je natuurlijk wel gelijk in. Maar ik denk dat nu met al die digitale media en die invloed die ze op ons hebben, en zonder dat we het ook maar doorhebben... dat daar wel een soort van nieuwe noodzaak misschien geboren is om toch wat meer bewust en kritisch er tegenover te staan. Want...
Worden we zonder dat we het doorhebben, ik ga even een extreem lekker vraag stellen. Worden we zonder dat we het doorhebben iets meer gebrainwashed dan we denken?
Nou, gebrainwashed, dat wil ik niet zeggen, ja, maar wel gepiepeld, zeg maar.
Gepiepeld, wat bedoel je
en
met gepiepeld?
De sturende kracht van de technologie, die moet je... of ja, ik weet niet of jij dat onderschat, maar ik denk dat veel mensen dat onderschatten. En weet je wel, waar gaat het allemaal naartoe? Daar is toch te weinig discussie over. Van, weet je wel, wanneer wordt je Facebook gekoppeld aan je zorgverzekering? Zeg maar wat. Ik sta op heel veel foto's met een biertje en een peuk in mijn hand. Die heb ik er allemaal afgehaald. Want ik dacht van, er gaat een moment komen dat die databestanden aan elkaar zitten. En dan ben ik gewoon de lul.
Maar heb je dat niet in feite al met het feit dat ik maak leuke foto's van bepaalde situaties, dat Google Plus vraagt om daarbij te kunnen komen?
Ja,
ik bedoel,
maar
bij Facebook
je
heb je er nog een beetje controle over, want dan weet je welke foto je op Facebook zet.
Ja.
Waarbij je in theorie kan denken, Mark Zuckerberg kijkt mee.
Ja.
Maar
dat is bij Google Plus toch ook zo?
Nou ja, als ik een foto maak op mijn mobieltje.
Heb je een telefoon van met Android?
Android. Maar ik wil niet dat foto's die ik in principe gewoon voor echt privé hou, dat niet. Maar goed, dat is meer een technische kwestie.
Ja, maar dan moet je ze misschien niet met je telefoon maken. Dat is zeg maar.
Ja, dat is. Want dat raakt waar jij net ook over had.
Ja, en. Nou ja, ik doe het ook, maar. Dus alleen al dat je dat afvraagt, dat zou wel wat meer mensen misschien kunnen doen.
Oké, even kijken, ik zit even twijfelen, nog 2 of 1 nummers draaien. Word je ongelukkig van nog maar 1 nummer? Nee, ja, daar kan je moeilijk ja op zeggen. Of word je er echt heel gelukkig van? Dan gaan we nog twee in proppen, hoor.
Twee is wel leuk, natuurlijk.
Ja, doen we twee en doen we een heel korte. Dan gaan we wel afbreken, jongens. Wat doen we dan nu?
Ja, dan doen we nu nummer... Ja, jij wil die nummer 4, hè? Omdat ik net zei...
Ik wil een Iraans nummer.
Helenius, dat is net uitgekomen van de band. Die heet Sex Witch. Vind ik dan sowieso fantastisch. En dat is een LP met allemaal covers weer uit verschillende culturen. En deze is oorspronkelijk Iraans.
Ik ga keihard doen, want we willen nog twee en we willen nog een nummer erbij. Volgens mij hebben we nu wel een indruk van dit nummer. Recapitulerend, jouw boek gaat vooral een boek worden waar veel vragen in gesteld worden. Dat vind je volgens mij het allerbelangrijkste. Naast het feit dat je het goed vindt als veel mensen echt lezen, maar vooral vind je het goed dat veel mensen echt vragen blijven stellen bij alles.
Ja, en vooral ook bij zichzelf.
Nog even verklaren?
Nou, je moet... Dat heb ik overigens geleerd van mijn allerfavorietste schrijver. Marcel Proust.
Ja.
En hij zegt ook, je moet altijd op het tweede gezicht kijken. Dus alles wat in eerste instantie bij je opkomt, of als het eerste wat je opschrijft, als je iets wil beschrijven, is altijd een cliché. Je moet altijd je afvragen, is dit echt waar het om gaat? Of is dit echt wat ik wil zeggen? En dat is eigenlijk nooit zo. Dus het ligt altijd
iets
achter.
Heb jij wel eens bij jezelf het idee, als je iets opschrijft, van dit is het inderdaad? Heb jij wel, of is het ook een beetje het kunstenaar die nooit het perfecte kunstwerk maakt? Het echt bij jezelf
komen.
Ik ben
sowieso niet perfectionistisch, maar soms vind ik wel dat ik iets perfect heb gedaan. Ja.
Nou, maar zoek jij als je iets schrijft, ook als je gewoon een recensie schrijft over iets, toch altijd naar dit is het echt?
Ik hou heel erg van de toevalligheid. Dat het moment waarop je iets schrijft heeft zoveel invloed op wat het wordt uiteindelijk. En dat vind ik juist mooi. Er bestaat niet een Plato's ideale recensie.
Je moet het
juist omarmen, zeg maar. Je moet dat het altijd anders had kunnen zijn, maar dan nog steeds accepteren dat het misschien wel goed is.
Ja, oké. Okay. Nee, maar dan zit ik even na te gaan wat je bedoelt dan met Proust. Die je ook altijd aan jezelf vragen van, is dat het echt? Dus daarop is eigenlijk misschien het antwoord, het is nooit echt.
Nee, maar je kunt wel het echte steeds verder naderen.
Oh ja, dus wat dat betreft is het toch wel degelijk de eeuwig zoekende kunstenaar, ook als je een recensie schrijft.
Nee hoor, want op een gegeven moment moet je gewoon zeggen van, dit is goed genoeg.
Ja, oké, maar dan accepteer je dat je het nooit helemaal bereikt.
Ja, dat sowieso, anders word je ongelukkig.
Oh ja, dus naast het feit dat jouw boek gaat over veel vragen aan jezelf stellen, altijd af te blijven afvragen of het wel echt is, maar ook de acceptatie dat je dat nooit helemaal zal weten.
Ja, ja. We kunnen nooit alles helemaal weten, maar je moet wel altijd alles willen weten.
Oké, nou, lijkt me een mooi einde van de uitzending. Niet natuurlijk nadat ik je heel hartelijk heb bedankt voor je komst. Aan te kondigen dat volgende week de gast komt een wereldverbeteraar met vluchtelingen. Dus dan gaan we het gelukkig wel weer over vluchtelingen hebben. Nee, sorry, tot zover de ironie. Maar wel wordt heel interessant volgende week. En waar gaan we mee eindigen trouwens?
Een van de allermooiste LP's die bestaat. En die is van Daniel Rossen.